Ja, we gaan dus met elkaar nadenken over Gods aanwezigheid in onze kwetsbaarheid. En Elia die had ook zo'n moment in zijn leven dat hij het allemaal niet meer wist. En daar gaan we met elkaar over nadenken. Als het goed is, Manik, is daar een beginplaatje. Ik weet niet of jullie allemaal wel eens gehoord hebben van Pinterest. Of dat jullie überhaupt iets doen met social media. Zelf gebruik ik Pinterest wel eens voor school, voor wat ideeën, voor lesideeën. Maar heel vaak wordt Pinterest ook gebruikt voor woonideeën. En zoals je ziet op deze plaatjes, het is allemaal gelikt en het is allemaal super. Je ziet geen boorgaten in de muren of schilderijen die half scheef hangen. En dat is denk ik ook wel een beetje wat het nadeel is ervan. Wij willen ons op social media heel vaak van onze beste kant laten zien. We hebben daar inderdaad onze mooie vakanties die we erop zetten. De sunny side wordt het wel eens genoemd. Hè. We zetten daar niet zo snel een vieze badkamer op. Of als onze kinderen in een woede aanval, zeg maar, daarna dat we daar een foto van maken, dat we Facebook plaatsen. Of dat we bijvoorbeeld een schutting hebben gemaakt, maar die helemaal mislukt is en helemaal scheef is. Dat zetten we niet zo snel op social media. We laten graag de mooie kanten zien. En dat kan ook in het geloof zo zijn. Je kunt ook een Pinterest geloof hebben, om het zo maar te zeggen. Dat je alleen maar de dingen uit die waar het allemaal klopt en waar het glittert en glimt. Maar dat je ook twijfels hebt of dat je ook aanvechtingen hebt. Dat je het allemaal niet meer weet. Dat je worstelt met verslaving of worstelt met bepaalde zonden in je leven. Dat uiten we niet zo graag. Dat durven we niet zo graag. En we durven niet gemakkelijk kwetsbaar te zijn. Dus moeten we vooruitkijken, ook als christenen, dat we een Pinterest geloof hebben. Waarbij het allemaal schittert en glimt. Nou, Elia, die had op dit moment helemaal geen Pinterest geloof. Hij had een geloof waarbij hij het allemaal niet meer wist. En daar gaan we met elkaar over nadenken. Hij kwam, er wordt wat verschillend over gedacht. Heeft hij een burn-out gehad? Had hij een depressie op dat moment? Maar het is in elk geval zo dat hij in het hoofdstuk hiervoor, in hoofdstuk 18, had hij echt een bergtopervaring. Hij had daar een hele bijzondere ervaring met God en met het volk. In hoofdstuk 18. En in hoofdstuk 19 is het een dalervaring. En in hoofdstuk 19 aan het eind is hij weer op de berg Horeb. En dan zou je kunnen zeggen, is hij weer op de toppunt van zijn geloof. Maar het gaat dus van berg naar dal naar berg. En wat we in ieder geval van dit gedeelte kunnen leren, even samenvattend vooraf, dat het erom gaat dat wij ons kwetsbaar durven en kunnen opstellen. En dat wij zullen ervaren dat God ook daarin aanwezig is. Als wij kwetsbaar kunnen en durven zijn. Als we ons hart kunnen uitstorten naar God toe, maar ook naar mensen misschien. En dat daar kracht in ligt. En ik hou van de Bijbel, omdat de Bijbel zo'n eerlijk, prachtig boek is. Het is niet een boek waarbij alles voor de wind gaat. En waar mensen alleen maar in hun geloof gezien, of eigenlijk neergezet worden. Waarbij ze op het goede pad lopen. Waarbij ze nooit twijfelen, waarbij ze de grote dingen doen voor God. Maar de Bijbel is een eerlijk en realistisch boek. En dat is voor mij ook een teken dat het geen verzonnen boek is. Want als het een verzonnen boek zou zijn, dan zou dat denk ik net zoals een sprookje alleen maar een bepaalde kant laten zien. Maar de Bijbel en God laat ook de mensen zien, zoals David, maar ook vandaag Elia. Mensen die echt op het dieptepunt van hun geloof zitten. En beschrijft dan ook open en eerlijk hoe die mensen dachten. En zoals hier Elia, dat hij gewoon zichzelf eigenlijk, hij wil niet meer leven. Hij heeft een doodswens. Hij zegt, het hoeft voor mij niet meer. En dat vind ik juist het mooie van de Bijbel, dat de Bijbel dat ook laat zien. De mensen waar wij tegen opkijken in de Bijbel, dat hij daar ook laat zien dat ze ook gewoon een hele zwakke kant hebben. Nou, vandaag gaat het dus over Elia, een van de grootste profeten uit het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament wordt hij ook een paar keer aangehaald. En daar wordt er ook van gezegd dat hij een man van gebed was. Hij bad een gebed, staat er in Jacobus 5, en de hemel gaf geen regen. En hij bad weer een gebed en de hemel gaf regen. Hij had zo'n nauwe verbondenheid met God. Een man van geloof, een man van gebed. En in hoofdstuk 18, als je het nog nooit gelezen hebt, moet je thuis echt eens opzoeken. 1 Koningen 18 is een geweldig verhaal waarbij hij in zijn eentje tegenover 450 man staat, 450 Baalpriesters. En hij is in eentje, moet het opnemen tegen 450 Baalpriesters. En dan is daar een offerfeest, organiseert hij, waarbij een soort wedstrijd plaatsvindt tussen die Elia en die 450. En hij staat daar in zijn eentje tegenover 450 man. En hij heeft gezegd, wij gaan laten zien wie de ware God is in hoofdstuk 18, op die bergen. Dan had hij echt een hele bijzondere ervaring. We gaan een offer maken allebei. En dan gaan we vragen aan God dat hij het zal beantwoorden met vuur. En waar het vuur uit de hemel zou komen, we hebben een plaatje van Mark. Daar zal uit blijken wie de echte God is. Nou, dus hij laat eerst die 450, laat hij zijn gang gaan. En ze gaan bidden en schreeuwen en ze gaan tegen het offeraltaar aanspringen. En ze snijden zich met messen zodat het bloed eruit komt om Baal, het medelijden van Baal op te roepen. En nou, er gebeurt helemaal niks. Er komt niks uit de hemel, zelfs geen klein vonkje vuur als het ware. En dan staat er zo mooi, en dat is denk ik echt een van de hoogtepunten van zijn leven geweest, in 1 Koningen 18 vers 37... Ik wil het even voorlezen, 1 Koningen 18, vers 37. Hij doet een heel eenvoudig gebed, hè? Dus ik zal het nog even vers 36 erbij lezen. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het vandaag bekend worden dat u de ware God bent en dat ik uw dienaar ben. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Zodat het volk weet dat u de Heere, de ware God bent. En dat hun hart tot inkeer wordt gebracht. Dat was zijn hoop, dat het volk dan tot inkeer zal komen. En toen viel er, zoals hier, vuur uit de hemel. En verteerde het brandoffer, het hout, de stenen, het stof. En zelfs het water. Hij had er ook nog extra water overheen gegoten. Om echt te laten zien dat hij de ware God dient. Nou, dat was echt een bergtop ervaring. Het kon niet duidelijker. God die zo duidelijk laat zien, ik ben de ware God. Nou, die 450, die stonden daar natuurlijk bij te kijken en die wisten niet wat ze meemaakten. En Elia had in zijn hoofd van als hij dit meemaakt en het is zo duidelijk, want het hele volk stond daarbij en ze vielen op hun aangezicht, staat er, en ze zeiden, de Heere is de ware God, de Heere is de ware God. En hij had verwacht dat het ook effect zal hebben op het paleis. Waar de koning Ahab zat met zijn vrouw Izebel. Die dus die Baal afgoderij heeft ingevoerd. En dat die ook op hun knieën zullen vallen. En ook zullen zeggen, de Heere is de ware God. Het kan toch niet duidelijker. Hè? Stel je voor dat er op dit moment zoiets zal georganiseerd worden in Jeruzalem. Op het tempelplein. Dat daar een offer neergezet wordt. Hè, de moskee vlakbij. En de godsdienst van de Joden. En dat er dan zal gebeden worden en dat ze dan zullen afspreken, hè, met webcams erbij enzovoorts. Wie is de ware God? Is dat nou de God van de moslims of is dat de God van Israël? Nou, en stel je nou voor dat er echt bij de Joden dan het vuur uit de hemel zal en dat het zal verteren. Nou, dan zou je toch zeggen, dan zal heel de wereld zich gaan bekeren tot God. Nou, dat was denk ik het idee, een beetje het gevoel wat Elia ook in zich had. Dan zal het volk wel tot inkeer komen. Maar dan komen we dus in hoofdstuk 19, waar wij dus vandaag uit gelezen hebben. En dan zien we daar een verslagen, radeloze, reddeloze, hopeloze Elia onder een bramenstruik liggen. Die zegt van, het hoeft voor mij niet meer. Nou, wat is daar gebeurd in die tussentijd? Nou, hij heeft, dus in plaats van dat hij een bericht uit het paleis kreeg, of een pakketje bezorgd kreeg, waarin stond van wij willen ons bekeren tot de ware God, kreeg hij een doodsbedreiging. Dus er was een boodschapper gestuurd en die had een doodsbedreiging. Zei van wat er met die Baalpriesters is gebeurd, want het liep heel slecht af met die Baalpriesters. Dat zal ook met jou gebeuren. Morgen om deze tijd ligt je hoofd eraf, Elia. Dus in plaats van een bericht van berouw bij Izebel en Ahab, krijgt hij dus een doodsbedreiging. En de gevolgen van dit bericht zijn zo enorm. Het heeft mij verbaasd en tegelijk herken ik het ook zo. Maar het heeft mij verbaasd dat het zo een paar uur later eigenlijk, dat Elia, die krachtige, gelovige, sterke man, in ene keer daar ligt onder die struik. Hè? En het geloof, de hoop die hij had, het wordt volledig de bodem ingeslagen. Het geloof ebt uit zijn hart weg. En vers 2 staat dat hij, of in vers 3, toen hij dat hoorde, vluchtte hij voor zijn leven. 80 kilometer verderop vlucht hij weg. En hij wordt helemaal overmand met twijfel, met angst. En hij gaat in plaats van op zijn knieën, wat hij gewend was. Die man die van gebed, die een gebed bad en de hemel kwam, gaf regen. Hij gaat niet op zijn knieën, hij rent voor zijn leven. Hij neemt ontslag, hè, zoals Jona eigenlijk ook. Hij legt zijn ambt neer als profeet en hij rent weg in paniek. En hij gaat verderop de woestijn in. En als, ik weet niet of je daarover nagedacht hebt, maar als je de woestijn in loopt zonder eten, zonder water, overdag, hè, als de zon brandt, dan is dat eigenlijk alsof je zelfmoord gaat plegen. Want je weet dat je dan geen restaurant meer tegenkomt of een of andere benzinepompstation waar je nog even wat kunt eten of drinken. Je loopt de woestijn in en je weet dat het dan voorbij is. En dat was denk ik ook zijn bedoeling, want hij zegt dat ook als hij dan onder die struik ligt. Laat mij maar niet meer leven. Zijn overwinningsgevoel is volledig weg. En hij zegt dat het is genoeg, Heer. Ik ben er klaar mee. Neem mijn leven en laat mij maar sterven. Dus dat is eigenlijk een gebed, hè? Hij was een man van gebed. En hij bidt hier eigenlijk, mag ik niet meer leven? Nou, het is gelukkig dat God dat niet verhoord heeft, dat gebed. En God verhoort soms gebeden op een hele andere manier. Want in plaats van dat hij sterft, geeft God hem te eten en te drinken. Maar daar zal ik straks nog iets over zeggen. Maar hij zegt dus, het hoeft voor mij niet meer. En ik weet niet of je dat herkent in je leven. Dat je eigenlijk op die bergen aan het wandelen was met God. Hè, dat het echt zo'n heerlijke tijd met God was. En dat er dan net daarna misschien een klein appje of een paar woorden die je krijgt via de mail. Of een telefoontje wat je krijgt. Of een collega die iets zegt. Of je partner. Of een familielid. Dat je in een ene keer zo de bodem onder je leven vandaag wordt geslagen. Dat je echt van het een op het andere moment van de berg in het dal terechtkomt. Ik herken dat tenminste wel. Soms is mij wel overkomen dat ik dan een paar woorden, soms echt maar een paar woorden, die zo naar binnen komen, dat je dat overwinningsgevoel, dat vreugdegevoel, dat heerlijke gevoel, in ene keer de bodem wordt ingeslagen en dat er alles onder je uit wordt geschopt en dat je echt op de grond ligt. En dat je het even helemaal niet meer weet. En in mijn leven is het vaak zo dat als ik juist iets moois heb meegemaakt, ik heb een fijn gesprek met iemand gehad of ik heb geëvangeliseerd en echt mensen iets mogen meegeven, heel vaak, of ervoor of daarna, word je wel weer even met beide beentjes op de grond gezet. En dan weet je het even helemaal niet meer. En het lijkt een soort wetmatigheid. En waarom gebeurt dat? Hè? Waarom overkomt ons dat? Waarom hebben we die bergen en die dalen nodig? Daar hoop ik dat het aan het eind van de preek dat het in ieder geval duidelijk is geworden waarom. Maar ik heb wel natuurlijk voor deze preek wat dingen ingelezen op mensen die er iets over gezegd hebben, van uitleg en zo. En wat mij opviel was dat bij één persoon, en dat heb ik ook vroeger als kind ook wel gehoord, als het over Elia ging, dan werd er heel vaak negatief over Elia gesproken. Van je kunt last hebben van een Elia-complex. Dat je eigenlijk niet meer door geloof wandelt, maar dat je op de omstandigheden gaat letten en dat je dan zo onder een struik terechtkomt. Dat er best wel wat negatief over Elia gesproken wordt. Maar als ik het vervolg van dit verhaal lees en als ik dit bestudeer en bekijk, dan valt het mij op dat God heel genadig en heel pastoraal naar Elia toekomt en hem geen schop onder zijn kont geeft. Of zoals Jona op een hele andere manier eigenlijk behandeld werd, dat Elia heel liefdevol wordt opgezocht. En dat er hen tegen hem zegt, kom, ga staan, eet nog wat. Neem wat te drinken, want je hebt het nodig. En ook dat God vragen gaat stellen. Dus ik denk dat dit verhaal in de Bijbel staat. We hebben natuurlijk 1 Koningen, als je tot 1 Koningen 18 zou lezen, dan zou je toch een verkeerd beeld van God kunnen hebben en ook een verkeerd beeld van het geloof kunnen hebben. Want we kunnen wel eens het idee hebben, dat Pinterest idee, maar dat is niet realistisch. En de boodschap van dit verhaal van Elia, waarom staat dit in de Bijbel? Om ons te bemoedigen dat God niet alleen een God is van de bergtoppen, maar ook een God van de dalen. En ik las van de week nog eens wat door in 1 Koningen 19, en het staat gewoon letterlijk ook in de Bijbel. In 1 Koningen 20, vers 28, dan wordt het letterlijk bedoeld dat God een God van de bergen en van de dalen is. Dat hij dus Maar dat Sirius, in Koningen 20 vers 28, daar staat, de Syriërs hebben gezegd, de Heere is een God van de bergen, want hij gaf hun overwinning op de bergen. Dus hij zal wel hun laten verliezen als ze in het dal gaan vechten. Maar hij is niet alleen een God van de bergen, hij is ook een God van de dalen. En dat is hier letterlijk. Maar ik dacht bij mezelf, dat is ook figuurlijk. God is ook een God die naar ons toe komt als wij in het dal zijn. Dat zullen we hier zien bij Elia. Niet alleen daar hoog in de bergen waar we het heerlijk hebben met God, waar we dicht bij God leven, maar juist in die gebrokenheid en in die aanvechtingen, in die frustraties, in die twijfel. Juist daar is God. Daar ervaren we dat niet altijd, daar voelen we dat niet altijd. Elia voelde zich daar helemaal niet, dat God daar was. Maar hij was er wel. God was er wel. God komt weer naar hem toe. En dat moet soms echt tegen je gezegd worden. Dat moet soms verkondigd worden, dat echt zo is, dat God ook daar in dat dal, terwijl je zo misschien echt zo letterlijk zo gaat liggen, dat je het echt niet meer weet, dat God daar ook in de dalen aanwezig is. En persoonlijk word ik het meest geraakt door mensen die een getuigenis geven, die juist dat getuigen, dat ze midden in het dal, dat ze toch zich hebben vastgeklampt aan God, en dat ze God hebben ervaren midden in dat dal. Kijk, die bergtop is niet zo moeilijk om daar te getuigen hoe heerlijk het is om God te dienen en om God te volgen. Maar juist als je niks hebt, dat alles uit handen geslagen wordt, dat het bodem onder je voeten geslagen wordt, dat je dan getuigt, God is goed. Zoals Aline net zong. Te midden van de dalen, God is goed. Dat je dat kunt zeggen, dat is echt geloof. En dat is ook echt, geeft voor mij de diepte van het getuigenis. En ja, persoonlijk denk ik ook dat we dat als christenen vaker mogen doen, dat we op hartsniveau ook met elkaar die dalervaringen ook met elkaar delen. En dat gebeurt ook wel. Maar het mag misschien nog meer, dat je ook je kwetsbare kant, die kant van binnen waar je niet graag over praat, wat je niet graag aan anderen laat zien, dat je dat toch met elkaar deelt. En dat je dat ook met elkaar bespreekt. Op de kring waar je misschien bij betrokken bent, in de gesprekken naar de dienst, tijdens gesprekken die je hebt, één op één met mensen. Dat je ook die kwetsbare kant die in jou is en die in elk mens is, die ook in mij is, dat we dat ook met elkaar delen. En dat we dan elkaar kunnen bemoedigen. Want heel vaak is het zo, dat als we dat gaan met elkaar gaan delen, dat je denkt, hé, maar heb jij daar ook last van? Dan herken je dat bij elkaar. En dat schept echt vertrouwen. En dat schept echt een liefdevolle verbinding met elkaar. Ja. Herkent elkaar. En Willemijn en Cor hebben pas ook hun getuigenis gegeven, ook wat een kwetsbare kant van hunzelf hebben laten zien. En je zag en je merkte dat dat kracht deed. Als iemand echt vertelt waar hij mee worstelt. Als iemand de kwetsbare kant van het leven laat zien. Dat is zo mooi. Dat schept zoveel verbinding, ook als gemeente onderling. Maar het kan zijn, als je hier nog maar net betrokken bent bij deze gemeente, dat je Alf hebt gedaan, dat je hier sinds kort in de dienst komt, dat het dan lijkt alsof die gelovigen altijd zo vol vuur en altijd zo vol geloof zijn. Maar het is ook goed om dat te zeggen, dat wij ook worstelen en wij ook kwetsbaar zijn en dat wij ook dingen hebben waar we mee, net als Elia, dat we het even helemaal niet meer weten. En dat is ook goed om dat met elkaar, op hartsniveau met elkaar te delen. Het mooie is dat God hier in dit gedeelte Elia tegemoet komt. En nogmaals, niet met een schop onder zijn kont van wat doe je hier? Of een verontwaardiging, wat heb je nou gedaan, je bent bij me weggelopen. Maar hij raakt hem aan en dat staat zo heel mooi ook in de Engelse vertaling. Hij raakt hem aan, echt niet zo van een klap op zijn schouder, maar echt aanraken van hey, word wakker. En hij geeft hem wat te drinken. Hij geeft hem een warme maaltijd, hè. Dat is bijzonder dat hij daar stenen die verwarmt, warme broodjes en drinken. Dus de hemelse voedselbank. Elia was al een keer eerder door God van voedsel voorzien. En toen hij op een onderduikadres zat in de bergen, kreeg hij via dieren voedsel. Ook een heel wonderlijk verhaal ook om te lezen. Maar het staat er tot twee keer toe. De engel van de Heere raakte hem aan. Elia, hier, kom. Hier heb je wat te eten. Doe het nou. Eet nou wat. Kom weer op krachten. Ik vind dat zo bemoedigend. Zo mooi hoe dat hier gezegd wordt van je hebt nog een lange reis voor de boeg, kom, eet nog wat. En dan in vers 9, dat is dan een stapje verder, later, want hij gaat dan door dat voedsel, dat is ook weer zoiets wonderlijks, liep hij 40 dagen en nachten. Dus dat voedsel, dat hemelse voedsel, was zo krachtig. Hij kreeg daar zoveel energie van dat hij daar lange tijd op kon leven. Maar dan komt hij dan een stukje verderop in de geschiedenis, terecht bij een grot, en dan gaat God ook weer vragen stellen. God geeft het de tijd. Het is niet direct gelijk de oplossing, maar hij geeft het de tijd. Want hij loopt 40 dagen, 40 nachten nog met zijn ziel onder zijn arm. Het was nog niet opgelost. Hij had nog steeds dat probleem. En dan na 40 dagen, 40 nachten, dan gaat God ook met hem vragen stellen. Kom, Elia, waarom ben je hier nou terechtgekomen? Wat is er nou precies gebeurd? En dan laat hij hem zijn hart uitstorten. Dat is zo mooi. Hij laat hem zijn hart uitstorten. En dan zegt hij het ook van, ik heb zo mijn best gedaan en ik heb alles gegeven. En het werkte niet, het lukte niet. En hij verwijt zichzelf ook nog, laat mij maar sterven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dus ik denk dat hij misschien ook nog zichzelf geen goede profeet vond. Hij had het zo gehoopt dat dat volk massaal zich naar God zou keren. Dat de koning en de koningin zich naar God zouden keren. Dat kon toch niet duidelijk. En dat gebeurde allemaal niet. En dan zegt hij inderdaad, ik heb zo geijverd, ik heb zo mijn best gedaan. Maar God laat hem gewoon praten. Hij laat hem zijn hart uitstorten. En zijn dingen die er in hem zijn, naar buiten komen. Ja, het heeft allemaal niets uitgemaakt, zegt hij. En het heeft allemaal niets geholpen. Ik ben nog de enige in het hele land die nog God dient. En dan zegt God aan het eind van het verhaal, wist je dat er nog 7000 waren? Je dacht dat je de enige was. Dat is vaak zo, hè. Als je in de problemen zit, als je een beetje zoals Elia in dat dal zit, dan zie je vaak dingen niet meer realistisch. Dat herken ik tenminste ook van mezelf. Dan is opeens alles zwart. En dan is alles negatief. Maar God bemoedigt hem en zegt van, er zijn er nog 7000 die ook niet voor Baal hebben geknield. Dus wees niet bezorgd, Elia. Maar het mooie en het goede nieuws van dit verhaal, er zit heel veel moois in, maar ook wat ik heel mooi vind is dat God niet bovenaan de berg staat te schreeuwen van, nou kom op, weer uit dat dal, je moet weer meer geloof hebben, je gaat maar weer bidden. Maar God komt naar beneden, naar dat dal toe. En hij gaat naast hem zitten, de engel dan, die God gestuurd heeft. Die gaat naast hem zitten, die legt die hand als het ware om die schouder en zegt, kom, stort je hart uit. Zeg het maar. Wat zit er allemaal in? En wat zit je dwars? En daar kunnen wij heel veel van leren. Maar dat is het goede nieuws. Dat God naar beneden komt. En als iedere zondag mogen we dat weer horen. Dat God het is die elke keer het initiatief neemt om jou weer op te zoeken. Ook in dat dal. En misschien zit je wel op dit moment in zo'n dal. Ben je gebroken van binnen, geknakt. Nou, wat wij hiervan als christenen ook kunnen leren, ook naar andere mensen toe. We hebben hier ook allemaal mensen die verlangen daarna om andere mensen tot zegen te zijn. Wat ik persoonlijk, ik heb gisteren nog geëvangeliseerd in Geleen met een aantal mensen. En wat ik persoonlijk merk, is dat er mensen hun hart uitstorten naar je als je gewoon op gelijk niveau met hun gaat praten. Jij gaat daar niet staan als de hulpverlener die luistert naar zijn cliënt, als het ware. Maar je op gelijk niveau, laat iemand gewoon praten. Hoe gaat het met je? En als je merken aan jou dat je op gelijk niveau staat, dat jij ook kwetsbaar bent met de kwetsbaren, dan openen mensen hun hart. Mensen die eerst, bij spreken, veel brani hebben, heel veel bravoure, die openen hun hart, omdat ze merken dat jij op gelijk niveau staat. En dat je niet boven hen staat. En dat is een gulden regel. Dat zie je ook hier weer. Hij begint dan zijn hart uit te storten naar God. Elia. En dat is in ieder geval ook voor ons een leerzaam iets. We hebben 2 oren en 1 mond. Goed luisteren en dan spreken en bemoedigen. En dat opent zoveel mooie deuren ook daar om mensen te kunnen helpen. Maar wat mij ook wel opviel was dat echt de tijd nodig is. Hij kreeg de tijd om gewoon even helemaal tot zichzelf te komen. Tot rust te komen. En 40 dagen, 40 nachten. Had hij geen opdracht van God gekregen. God gaf hem echt, dat is meer dan een maand, de tijd om gewoon eventjes helemaal tot rust te komen. Dus hoe kwam Elia dan? En wat uiteindelijk gaat hij dus weer van de berg. Kan Mark even laten zien. Van de dal toch weer naar die berg toe. Maar het heeft dus wel een tijd nodig gehad. Maar uiteindelijk komt hij daar. En heeft hij een hele bijzondere ontmoeting met God. Daar kan ik nu niet te veel over zeggen. Dat zou misschien nog een nieuwe preek kunnen zijn. Dat hij niet komt met donder en geweld, God. Maar dat hij komt in een zachte stilte. Daar zal ik straks nog iets over zeggen. Maar hoe komt hij dus weer van die put naar de berg? Hoe komt hij dus weer, of eigenlijk van uit die put, uit dat dal. Nou, door rust. En misschien moet het vanmorgen wel tegen iemand gezegd worden. Dat je veel te druk bent. Dat je God niet meer ervaart omdat je altijd maar druk bent. En veel te druk, veel te veel dingen aan je hoofd hebt. En ik ben zelf ook een druk iemand. Maar rust is nodig. Rust om Gods stille stem te kunnen horen. En ik weet niet voor wie het van toepassing is, maar rust nemen voor je lichaam is ook zo ontzettend belangrijk. Hij gaat twee keer slapen en twee keer komt die engel wakker worden. Maar hij ligt dus wel heerlijk even uit te rusten. En ook weer in die grot, als hij dan later op die berg is, is hij weer aan het slapen. Dus rust is nodig en dat is ook wel iets wat we mee kunnen nemen. Zodat die zware lasten, heel vaak als je gaat slapen, dan opeens de volgende morgen zijn dingen weer een beetje in perspectief. En dan is alles weer een beetje gezakt, de emoties. Dus rust is belangrijk. Maar ook letterlijk lichamelijke krachten moest hij krijgen om weer tot zegen te kunnen zijn. Hè? Want aan het eind gaat hij weer mensen zalven tot nieuwe profeet. En krijgt hij weer opdrachten van God. Maar hij had dus rust nodig, maar ook lichamelijke krachten. Als je lichamelijk op krachten bent, kun je weer voor een ander tot zegen zijn. Kun je weer uitdelen. Hij kreeg eten en hij kreeg drinken. En wat zo mooi is, hij kreeg een engel op bezoek. Hij kreeg iemand op bezoek die hem de hand op de schouder legde. En zei, kom, zullen we weer verder gaan. En dat hoop ik ook, dat wij dat voor elkaar mogen zijn als gemeente. Dat wij elkaar als het ware die engel mogen zijn. Om iemand op te beuren. Om een appje te sturen. Of om even op bezoek te gaan. Kom. Mag ik voor je bidden? Zullen we samen dit bij God brengen? Ik ben ook kwetsbaar. Maar zullen we het samen bij God brengen? En dat is ook denk ik de reden voor het gebedsteam. Hè? Wij hebben natuurlijk het gebedsteam in de gemeente na de dienst. Wordt denk ik nog te weinig gebruik van gemaakt. Hoeft ook niet. Niks is verplicht. Maar het is bedoeld. Het gebedsteam is bedoeld dat je na de dienst. Gewoon even met iemand samen op een apart plekje. Even je hart kan uitstorten voor iets wat je, waar je mee vastloopt, waar je lastig vindt. Het is helemaal niet bedoeld om als hulpverlener daar te zitten, maar gewoon kwetsbaar met de kwetsbaren om samen te bidden, samen dingen bij God te brengen. En dat heeft zoveel kracht, dat heeft zoveel waarde. Dus ik hoop ook dat we daar als gemeente nog in mogen groeien, dat we dat meer mogen doen, met elkaar echt ook dat bij God mogen brengen. En het mooiste, en natuurlijk, hoe komt hij weer van dat dal? Op die berg, ja, door die ontmoeting met God. Waar hij dus uit die grot wordt gehaald. Kom uit die grot. En kom hier even staan op het balkon om te kijken. Ik ga jou iets laten zien. En dan komt God met een storm en met een aardbeving. En dan komt hij met donder en bliksem. Maar God is er niet in. En wij denken vaak dat God in de hele, ja, misschien met heel veel geweld en toeters en bellen moet komen. Maar hij komt vaak in de stilte. Dus als je de rust neemt, als je gaat wandelen in een bos, in je eentje, samen met God, je hart uitstort, dan komt er vaak weer rust in je ziel. En in het Engels staat er zo'n mooi, a gentle whisper, a still small voice. En zo komt God vaak. Hij komt nu op deze manier, vanmorgen. Hij gebruikt daar een eenvoudige persoon voor, om u te bemoedigen. En dat gaat niet met donder en geweld, maar dat gaat met de small voice, met de stille stem. De stem van de goede herder. En daardoor kom je weer op krachten. Het is ook wat in de Bijbel staat. Niet door kracht, niet door geweld, maar door zijn geest zal het geschieden. Nou, ik wil afsluiten met een aantal adviezen voor verschillende groepen mensen. En misschien voel je gebroken. Misschien voel je wel net als Elia dat je op dit moment echt in het dal zit. Maar er kan iets moois ontstaan te midden van die gebrokenheid. En dat kan vanmorgen beginnen. Misschien zit er wel iemand hier die zegt, ja, ik heb eerlijk gezegd een muur om mijn hart gebouwd. Door alle dingen die ik meegemaakt. Ik heb gisteren ook nog iemand gesproken op straat, die had zoveel meegemaakt. In zijn jeugd al. En dan is het logisch dat je een muur om je hart bouwt. En dat je zegt, niemand mag daar in die stad van mij komen. Niemand mag daar binnenkomen. Ik laat de poorten dicht. Ik ga dat niet met iemand delen. Ik heb een geheim. En dat wil ik met me meedragen, maar daar wil ik mee sterven als het ware. Maar daar schaam ik me zo vreselijk voor. Of misschien wel hele moeilijke dingen die je in jeugd hebt meegemaakt. Maar wat ik persoonlijk je zou willen meegeven is dat als je dingen in het licht brengt. En dat hoeft niet met Jan en alle man, maar iemand die je vertrouwt. Iets wat je in het licht brengt, dat brengt verlichting. Iets wat je wegstopt, dat brengt verzwaring. Dat brengt alleen maar meer lasten. Zijn we zwak belast, beladen. Je kunt belast zijn. Maar als je het in het licht brengt, dan brengt dat verlichting. Alles wat je wegstopt, wat je masker opzet, ja, dat sleurt je juist naar de ondergang. En ik zal je willen bemoedigen om dat echt te doen. En nogmaals, dat hoeft niet met iedereen, maar gewoon iemand misschien die je vertrouwt. Iemand van het overlegteam, Jan of wie dan ook, het gebedsteam. Dat kan echt zoveel verlichting geven. Misschien zit er wel iemand hier die net als Elia moedeloos is, gefrustreerd. Je hebt lange tijd iets geprobeerd, je hebt lang voor iets gebeden of je hebt lang van alles geprobeerd, maar het lukt niet. En je hebt ook zoiets van die bodem is onder je weggeslagen. Nou, ook dat is zo belangrijk dat je dat ook met iemand bespreekt. Of dat je dat in ieder geval met God bespreekt. Dat je zegt, Heer, ik voel me net als Elia, ik voel me zo vreselijk moedeloos en gefrustreerd. Ik heb het zo vaak geprobeerd, maar het lukt niet. Nou, bespreek het met God. En misschien is er wel iemand die net als Elia God kwijt is. Die het echt niet meer weet. Je hebt echt hele bijzondere ervaringen gehad. Maar nu zit je daar in het dal. En je bent God kwijt. Nou, je hebt het vanmorgen gehoord. God komt naar je toe. Je hoeft niet zelf weer eruit te klimmen. Of door allerlei technieken of door allerlei stappen. Om eruit te komen. Maar God komt naar je toe vanmorgen. En hij zegt, ik zal voor je strijden. Dat is de boodschap van de Bijbel. Ik zal voor je strijden. Ik zal het doen. En jij mag stil zijn. Jij mag jezelf overgeven. En ik zal het voor je doen. Als je God kwijt bent, jij hoeft God niet te zoeken. Hij komt naar jou toe vanmorgen. En dat is daarom is het zo heerlijk om elke zondagmorgen hier te zitten. Om Gods stem te horen. Dat hij het is die jou opzoekt. In dat dal. Zegt, ik ben de eerste. En ik ben de laatste. En ik zal ook de hele weg bij je zijn. Het laatste, misschien zit hier wel iemand die echt in een strijd verwikkeld zit. Een geestelijke strijd. Want eigenlijk was het ten diepste dit verhaal hè, van tussen Baal en God. Dat was een geestelijke strijd dat in de hemelse gewesten afspeelde. En uiteindelijk zal God in die strijd overwinnen. En het rijk van de duisternis zal overwonnen worden door het rijk van het licht. En dat moest Elia leren. Hij hoefde het niet te doen. Hij hoefde niet te strijden voor God. God zal het wel regelen. God zal het wel oplossen. En er waren er nog 7000. Dus misschien ga je in die strijd op dit moment een kopje onder en weet je het allemaal niet meer. Heb je inderdaad echt die geestelijke strijd die je ervaart. Maar het is zo belangrijk dat je niet in je eentje strijdt. Dat is ook de rode draad door deze boodschap heen. Wees kwetsbaar, durf kwetsbaar te zijn in geestelijke strijd. Als een soldaat in Oekraïne in zijn eentje gaat vechten, hij zal het niet winnen. Hij heeft een leger nodig. En wij zijn dat leger. De gemeente van God, zegt Efeze 6, is een leger. En wij moeten samen, schouder aan schouder, strijden. Tegen de duivel, tegen de vijand. En dat is het mooie van een gemeente. Dat wij samen dat leger mogen zijn. We mogen samen voor elkaar bidden. Vanavond gaan we het ook weer doen. Gaan we samen strijden. En gaan we samen ook voor al die mensen bidden. Die het moeilijk hebben. Die door het dal heen gaan op dit moment. En ook die mensen die God kwijt zijn. Dus dat wil ik je toe aanmoedigen ook, om te bidden voor onze gemeente, om samen als een leger één te zijn in hem. Amen. We gaan met elkaar zingen een prachtig lied. Er is een God die hoort. Heel mooi aansluitend denk ik bij de preek. En Cor en Aline hebben hem al een keer in de kerk van Maastricht gezongen. En ik heb ze gevraagd om het nog een keer te doen. En misschien dat Cor nog heel kort iets kan vertellen over de situatie van jou nu. Als je het op je hart hebt, anders moet je het niet doen. Ik kan misschien gewoon bij die microfoon hier. Ja. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. We hebben dat getuigenis pas gehoord. Maar daarna zijn natuurlijk ook weer dingen gebeurd. Met je gezondheid en zo.
Ja, goedemorgen, broeders en zusters. Eind februari. Was het dus zover.